Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, de 25e zondagafdeling, de vragen 66 en 67 met hun antwoorden. Zondag 25 van de Heidelbergse Catechismus, vragen en antwoorden 66 en 67. De onderwijzer vraagt in de 66e vraag: wat zijn sacramenten? En hij antwoordt daarop: de sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen, van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte des evangelies des te beter te verstaan geven en verzegelen. Namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Zijn dan beide, het woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend, dat hij ons geloof op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Antwoord: ja, zij toch. Want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Tot zover. Schrijven wij hierboven van de sacramenten en let in de eerste plaats erop: wat zijn sacramenten? In de tweede plaats letten wij op de verhouding van woord en sacrament. In de derde plaats op het doel van woord en sacrament. Inzonderheid in dit verband van de sacramenten dus. Wat zijn sacramenten? De verhouding van woord en sacrament en het doel van woord en sacrament. Geliefden, nadat het zo uitkwam, hadden wij eigenlijk gedacht om aanstaande zondag, als het heilige avondmaal is, om de voorbereiding, voor zover gij dat zo zou kunnen noemen, u weet eigenlijk al, het is iedere week voorbereiding. Maar omdat het gebruikelijk is om daar toch nog een enkel woord aan te wijden, dacht het ons goed om gewoon onze vervolgstof te vervolgen. En we hebben verleden week gehoord uit vraag 65, hoe dat geloof wordt gewerkt, waar het vandaan komt. En nu de vragen 66 en 67 gaan ons eigenlijk leren hoe dat geloof wordt versterkt. Dat komt dus heel goed uit, ook ten aanzien van het heilige avondmaal dat in ons midden gehouden staat te worden. De vraag 66 luidt: wat zijn sacramenten? Dat was ook onze eerste gedachte. Wat zijn sacramenten? Het woord sacrament is eigenlijk een Latijnse vertaling van het Griekse woord mysterio, dat eigenlijk betekent verborgenheid of geheim, het omsluierde. Het kan ook betekenen, het woord sacramenten, gewijd tot een zeker doel, gewijd. In ieder geval, het woord sacrament komt in het woord niet voor. En daarom doen wij er het best aan als wij de verklaring van het woord sacrament direct putten uit de verklaring die de catechismus daaraan geeft. Hij noemt het namelijk waartekenen en zegelen. Zo noemt de Heidelbergse catechismus het. Dan gaat hij beginnen als hij gaat omschrijven wat sacramenten zijn. De sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen. In de eerste plaats kunnen wij dus lezen: de sacramenten zijn heilig. Dat wil hier in dit verband zeggen: de sacramenten berusten niet op het goeddenken van een kerk of van een mens. De sacramenten, dat zijn geen aardigheidjes van kerkmensen. De sacramenten, dat wil ook niet zeggen om een soort roomse sfeer in te dragen, waar de mensen over het algemeen nogal bevattelijk voor zijn, want het is zo plechtig en je wordt er zo door aangedaan. Nee, de sacramenten zijn heilig omdat ze in haar oorsprong van de koning der kerk, ja van de Heere zelf afkomstig zijn. Immers de Heere zelf heeft aan Abraham het sacrament gegeven der besnijdenis. Heeft aan zijn volk het sacrament van besnijdenis en Pascha gegeven. Daarom, wanneer het over de sacramenten gaat, kan het nooit gaan over iets wat er maar bij hangt. Als het over de sacramenten gaat, heb ik niet het recht, zoals dat in sommige kringen gaat. Er is zo weinig behoefte, laten we maar eens wachten tot er iemand komt die mededeelt dat hij er behoefte aan heeft. En dan zullen we wel eens verder zien. En dan gaan er soms jaren overheen dat de sacramenten worden gemist. Dat is ontheiliging van de heilige waartekenen en zegelen door God ingesteld. Dat is ook verachting. In deze nederigheid schuilt een grote hoogmoed, alsof wij uit zouden kunnen maken wat wij van nodig hebben, ja of nee. Sacrament of geen sacrament. In zulke kerken en groepen verlaagt men zich als het ware tot een eigenzinnige, sectarische openbaring. Want daar regeert niet God in Christus, maar daar regeert de mens die zit op de troon. Ik weet wel, er kunnen omstandigheden zijn die de viering of het onderhouden der sacramenten in de weg staan. Er kan op een moment in een gemeente zulk een grote chaos en zulk een bijzonder verderf aan de dag treden dat het moet worden uitgesteld. Ik weet ook wel, het is ook gode geklaagd dat broeders van hetzelfde huis in zulk een onmin met elkaar kunnen leven dat het avondmaal of de heilige doop moet worden uitgesteld. Maar laat ons er wel aan denken dat de apostel Paulus zegt: doe het boze uit uw midden weg, als je aan de Korinthe schrijft. Maar hij heeft nooit gezegd: doe de sacramenten uit uw midden weg. Hoe zou die man dat ook hebben kunnen zeggen? Hij werd door de Heilige Geest geïnspireerd. Hij mocht ook zeggen: hetgeen ik van den Heere ontvangen heb, dat heb ik u overgegeven. En daarom kende hij de heiligheid van woord en sacrament. Daarom kende hij ook deze waarheid. Wij moeten opzij in onze goddeloze wegen en handelingen, maar nooit Gods woord en Gods sacrament. Wij zijn geen rechters daarover, maar woord en sacrament oordeelt ons. O, wat is er wat dat betreft een wanbegrip en een verachting en een miskenning van Gods heilige rechten en inzettingen. Wat is er ook weinig verwondering daarover. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Hoe weinig wordt dat gekend en erkend. Waarom is dat alles zo? Waarom? Omdat de kerk daarin afwijkt van de springader des levende waters, om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water houden. Want als u in uw bak, als u daarin het water des doods, of het bloed en het vlees van Christus moet houden en opvangen, dan bent u verloren. Want onze gebroken bakken, zij deugen niet. Wij zijn in die zin nooit waardige tafelgenoten en ook niet waardige dopelingen voor den Heere, want wij kunnen dat nooit houden. Nu gaat het schepsel dat alles door elkander maken. Hij spreekt van Gods vrije genade en gunst, en hij schuift er toch weer heimelijk iets van Adam tussen. Hij moet dit en hij moet dat en hij moet zus en zo. En als hij dat allemaal niet heeft, dan moet het sacrament wijken. Maar de sacramenten zijn heilig. De sacramenten zijn van God zelf afgedaald. De sacramenten, dat is een tegemoetkoming van de hoge en heilige God aan harde, afgestompte schepselen die vanwege de grovigheid hunner harten menigmaal vertwijfelen aan de belofte des evangeliums in plaats dat ze aan zichzelf vertwijfelen. De sacramenten, dat zijn heilige, zichtbare waartekenen. Ja, dat heilig heeft niet alleen een betekenis in de zin van de onderschatting. Niet alleen betekenis daarin dat wanneer wij die naar ons goeddunken achterwege laten en naar ons goeddunken handhaven. Maar die sacramenten, die zijn ook heilig daarin dat de heilige sacrament niet misbruikt mag worden. Ook daarin zijn ze heilig. En als we dan lezen die strijd in de gemeente van Korinthië, hoe dat men daar half dronken aan het heilige avondmaal des Heren deelnam, dat de een de ander de ogen uitstak met zijn grote lekkernijen, die ze voordat het heilige avondmaal begon zaten te eten, en dat er zelfs een ernstige vorm van bloedschande en hoererij gevonden werd, en dat de apostel zegt, heb je dan geen huizen om te eten? Heb je geen huizen om te eten? Gij kunt niet de drinkbeker der duivelen en de drinkbeker des Heren tegelijk drinken. Gij kunt niet aan de tafel der duivelen en aan de tafel van de koning der kerk aanzitten. Nee, dat gaat niet. Want die als zodanig des Heren sacrament misbruikt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. En al handelt de apostel daar nog niet over het oordeel der verdoeming, toch spreekt hij van een oordeel, dat wil zeggen, die haalt de ongunst des Heren over zich heen. En die zal in grote ellende zichzelf brengen. Ja, geliefde, ook aan die zijde is er sprake van een ontheiliging van de sacramenten. Ach, er zijn gemeenten, er zijn kerken waar het heilige avondmaal vrij veralgemeend is. In die zin dat het vanzelfsprekend is dat men deelneemt aan het heilig avondmaal. En in onze kringen is het vaak net andersom. Maar goed, ook die vanzelfsprekendheid, dat is een ontheiliging. Want het is niet vanzelfsprekend, het is heilig, het is wonderbaar als God naar ons wil omzien en ons met zijn heilig woord der belofte bekend wil maken. Maar daar hoort het erbij, zoals je ook je dubbeltje of je gulden of wat dan ook in de collectezak doet, zo ga je ook regelmatig aan het heilige avondmaal. Daar is ook in het minst geen besef dat het is een heilig sacrament. Daar wordt het ontheilig doordat wij het als het ware zo daarstellen. Oh, dat is niets bijzonders. Daar hoef je toch niet zo over te doen. Terwijl het allerbijzonderst is, want het wijst ons heen naar de offerande Christus aan het kruis geschied. Het wijst ons heen naar zijn lijden en sterven, zijn ingang in onze dood en vloek. Zo is het aan alle zijden, is het fout. Maar, desniettemin zeg ik wel eens, ja, zowel de ene als de andere kant, die mogen toch als het ware ons niet bepalen. Dat mag ons toch niet leiden. Dat mag onze leidsman niet wezen. Voelt u dat aan? Wat heb ik er eigenlijk mee te maken in die zin, moet je goed verstaan, dat mij moet leiden en dat mij daarom in een bepaalde manier moet doen spreken, omdat in een kerk ernaast, daar komen alle mensen misschien en zomaar oppervlakkig als geestloze beleiders, en in de andere kerk, daar komt er geen één of twee, ja, dat mag toch niet. Je kan een tijd in je leven hebben dat je dat denkt. Voorzichtig zus, voorzichtig zo. Maar nee. Nee, het heilige evangelie, waar dat gepredikt wordt, daar komen ook de heilige sacramenten in het middelpunt. Daar komen ze in de juiste verhouding wat ze zijn, komen ze tot openbaring. Nu dan, laat ons dan afzien van alle overschatting en onderschatting. Maar laat ons zien wat de Heere God er zelf mee heeft willen zeggen. Het zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen. Zichtbaar. Ze zijn te zien. Het water in de heilige doop. Het vergieten van de wijn en het breken en het brood. Breken van het brood tijdens het avondmaal te zien. Daarom hoort dat niet stiekem in een hoek te geschieden. Maar ten aanschouwen van alle die daarom zitten. Daarom is het ook een ontheiliging van het avondmaal. Als men als een soort kelner met een schaaltje brood door de banken heen loopt. Dat is een ontheiliging. Het is ook een ontheiliging wanneer ieder maar wat moet nemen. In die zin. Want dat is niet de strekking en het doel van de sacramenten. Het zijn zichtbare waarteken. Daarom moet dat zichtbare waarteken ook door het gezicht van onze ogen gezien kunnen worden. Daarom mogen we daarin nooit anders doen als de Heer het ons in zijn woord voorhoudt. Want als je zegt dat is misschien niet zo erg, dan zeg ik dat Uza naar de ark grijpt, die arme man. Hij ziet daar in een ogenblik dat de ark staat te wankelen. En dat zou toch verschrikkelijk wezen als die ark van de Heere God daar zomaar op de grond tuimelt. Is dat zo erg? Dat is toch maar een klein vergrijp tegen de vorm. Dat is toch maar een klein vergrijp. Ja, dat is het ook naar onze maatstaven. Waarom sloeg de Heere die man dan in één keer dood? Omdat die ark was prediking van Gods eeuwige genade. Het was al fout dat hij op die wagen stond. Maar het is nog fouter, moet je met eerlijk gesproken maar zeggen, als de mens ingrijpt in de genade. Want die ark, die genade van God, wordt door de Heilige Geest uitgewerkt in onze harten. En het volk moest naar die ark opblikken als naar een gedragen ark. Gods woord en sacrament wordt gedragen door zijn genade. En daarom, als Uza zijn hand uitsteekt, dan zou dat een misleiding zijn in deze zichtbare vertoning voor het volk des Heren. Maar zij moeten maar weten, tot in het diep, uit genade zijt gij zalig geworden. God draagt zijn Christus in deze wereld in. God verheerlijkt zijn Christus in de harten der zondaren, niet ik. En daarom is het ook uit de duivel, al denken wij dat het heel gevoelig is en aantrekkelijk, als wie dan ook, een leraar of een mens, die zulke mens trouwens, of een ouderling, wanneer die Christus van de wagen van de vrije genade aftrekt, en hij zal hem zelf wel eens een plekje geven in de harten van de mensen. Dat is zonde, dat is overtreding, dat druist tegen de diepste zin van de goddelijke genade in. Dat druist tegen het welbehagen Gods in. Als ik me dat aanmeet, dan lijkt het wel aardig als ik zeg, doe mensen, doe het mensen, neem het mensen, ga toch mensen, bid toch mensen. Dan doe ik net als Uza, want de ark van God wordt door het eeuwige welbehagen Gods gedragen. En door de prediking van dat welbehagen wil de Heere arme zondaren verwonden en verwonderdoend zijn. Dat luistert zo nauw in deze dingen. Wat dat betreft kun je gerust zeggen als de inhoud van woord en sacrament duidelijk werd voorgesteld in de zichtbare kerk op deze aarde, dan zou er een bom ontploffen. Dan zou de waardigheid van de mens ertussenuit vallen. En de waardigheid van God en zijn sacrament en woord zou openbaar komen. Zichtbare waartekenen. Daarom past geen enkel geknoei. Daarom passen ook allerlei veranderingen in de vorm passen eigenlijk niet. En ik zou haast zeggen, het is een bijkomend iets, maar in deze eeuw of tijd van liturgiek mag je toch op wijzen. Ja, dan zou ik haast zeggen, dan is het zelfs niet naar het woord om in de kerk een vaste avondmaalstafel te maken. Dat is eigenlijk ook nog niet naar het woord. Want ja, ach, ik weet, op zijn vormen, je moet er niet al te veel gewicht aan hechten, maar in het heilige avondmaal is alles zinvol. De Heer had geen vaste tafel. Maar deze avondmaalstafel werd genuttigd en daar werd gebruik van gemaakt in het voorbij gaan. Want deze avondmaalstafel staat in het teken van de pelgrimsreis van de kerk. Het woord dat staat in het middelpunt en het sacrament komt daarbij. Het is door God erbij gegeven. Maar het woord dat gaat door. Eenmaal zal er ook in die zin geen avondmaalstafel zijn. Daar zal wel een nieuw drinken zijn van de vreugden en blijdschap in het koninkrijk des vaders. Maar nooit meer in diezelfde zin of vorm als op deze aarde. Hier op deze aarde staat het in het teken. God ligt het juk van hun schouder en van hun kinderbakken op. En reikt hen voeder toe, zodat ze weer verder gaan. En dan mogen ze weer leven als het ware door het gepredikte woord. En van tijd tot tijd komt God weer terug met dat zichtbare teken om zijn volk te spijzigen en te laven. Dat is eigenlijk het teken, het zichtbare waarteken. En daarom is het zo groot dat het ganse koninkrijk Gods is een onzichtbaar, een geestelijk koninkrijk. En het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. En ons natuurlijk bestaan dat jaagt altijd naar zichtbaarheid. Dat jaagt altijd naar hoorbare stemmen. Ons vleeselijk bestaan jaagt altijd ernaar om iets in handen te hebben, om iets vast te houden. En de ganse genade en het woord van God wordt verheerlijkt. Niet door kracht, nog door geweld, maar door de Heilige Geest in de harten. Dus wat dat betreft zou je haast zeggen, het is allemaal onzichtbaar. Onzichtbaar, de wind blaast waarheen hij gaat. Wil, gij hoort zijn geluid, ge weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit den geest geboren is. Nu, als je dat nu even voor ogen houdt, wat buigt God dan laag naar de aarde, dat hij omdat wij zulke aardwormen zijn, omdat wij zulke gevallen mensenkinderen zijn, omdat wij met eerbied gesproken God maar niet kunnen geloven op zijn woord, omdat wij altijd maar ons eigen geloven, en dat we ons altijd maar weer laten leiden door ons verdorven verstand en hart en wil. Dat God nu zo laag afdaalt dat hij iets zichtbaars geeft. Dat hij met eerbied gesproken tegemoet komt aan de grovigheid zoals onze belijdenis spreekt. En de hardigheid van onze harten. Wat is God daarin toch groot en goed? Ja, wat is het toch eigenlijk erg wanneer een mens als het ware ten avondmaal gaat, ja per gratie, omdat hij dan toch goed doordrongen is dat hij wel bekeerd is. Wat stuit dat toch tegen die neerbuigende goedheid waarin God op het hoogst betuigt, kind, ik ken je wel, ik weet wel wie je bent en daarom zal ik nog verder gaan, ik zal het voor u zichtbaar maken in eenvoudige tekenen. Tekenen die je iedere dag om u heen ziet. Zichtbaar. Groot is de genade des Heren voor zijn kerk. Dat hij zichtbare tekenen geeft. Gaf de Heer ook zelf niet in het paradijs een zichtbaar waarteken. Niet alleen in die boom der kennis des goeds en des kwaads, maar voornamelijk in dat sacramentum van de boom des levens. Als een verborgen heenwijzing naar het eeuwige leven, de eeuwige blijdschap en vervolmaking, wanneer ze in volstandige gehoorzaamheid zouden wandelen. Gaf de Heer niet zelf een teken aan Noach en de zijde, toen hij zijn boog in de wolken stelde en daar als het ware een sacrament in gaf, een zichtbaar teken van zijn eeuwige trouw en ontferming. Och, wandel zo de schrift eens door, wat heeft de Heer laag gebogen voor ellendige zondaren om ze daarin te versterken en te bemoedigen. zichtbaar. Ja, ja. U zegt misschien, ik kan erin komen, ik kan het wel begrijpen. U zegt misschien, als de Heer Jezus nu nog eens op aarde was. Maar de apostel zegt, wij kennen van nu aan niemand meer naar het vlees. En indien we Christus naar het vlees gekend hebben, zo kennen we nu niet meer naar het vlees. Dat is voorbij. Christus is ten hemel gevaren. En toch, in plaats daarvan iets schoners, iets begeerenswaardigers, iets sterkers. Want de Heer Jezus die kon ook niet overal tegelijk zijn in zijn omwandeling op aarde. Maar als het over de tekenen gaat, geliefde, dan laat de Heer op vele plaatsen tegelijk zijn dood verkondigen. Het is alles zo groot, zichtbaar. Ik, worm, mensenkind, die altijd grijpt en altijd misgrijpt. Ik, die zo tegengesteld ben aan het geloof. Zalig is hij die niet gezien en nochtans geloofde. Ik die nog geen 5 minuten kan geloven. God komt en hij zegt, hier is een teken. Een zichtbaar waarteken staat er. Een waarteken en zegel. Waarteken, dat wil zeggen een teken dat de waarheid bevestigt. En een zegel, dat wil zeggen dat het de echtheid bevestigt. Een waarteken, dat is een teken dat het de volkomen waarheid is. Dat gelijk het water de onreinigheid des lichaams wegneemt. Alzo neemt het bloed van Christus de onreinheid onze zielen van ons. Een waar teken is het, een teken van de waarheid. Dat gelijk de wijn vergoten wordt, zo is zijn bloed vergoten. Gelijk het brood gebroken, zo werd zijn vlees. Verbroken tot een rantsoen voor velen. Het is een teken van zijn eeuwige trouw en waarheid. Ja, geliefde, vaak in onze eigen beschouwingen, de beschouwingen van mensen. Dan heb ik het wel meegemaakt dat men allerlei waartekenen ging stellen. Als ik nou in het land kom en het is nog droog. En als ik thuis mag komen en het regent nog niet. Of als ik terugkom en de wind is gedraaid. Ja, wat durft die mens toch al niet te besteken. Met die hoge en heerlijke majesteit God. Wat durft hij al niet te berde te brengen daarin. Om de Heere tekenen te stellen. En de Heere heeft waar tekenen gegeven. Dat is het teken van zijn waarheid. Ziet, ik ben met uw lieden. Het is waarachtig. Het is de volkomen waarheid. Ja, geliefde. Dat teken is geen teken wat onze waarheid verzegelt. Dat is geen teken dat onze waardigheid bewijst. Ganselijk niet. Want daar is het met ons meest om te doen. Wie wordt er nu getroost? Door het teken wat Gods waarheid bevestigt. Nou, dat is een grote genade als je het zo dat mag ervaren. Want meestal worden we getroost als we een teken krijgen dat het bij mij waarheid is. En dat mijn weg de waarheid is. Maar wat zijn er toch weinigen die getroost worden. Daarin getroost dat Gods belofte de waarheid is, eeuwiglijk en altijd. Zo gauw als wij nu zaligmakend door onze waarheid heen zakken, zodra wij nu uit dat schimmenspel van onze weg uitraken, dat je maar één weg bij je eigen overhoudt en dat is de weg hoe je zo snel mogelijk in de rampzaligheid kunt komen. En dat het einde van de weg van u een weg des doods is.
wanneer je ook de dood krijgt geschreven op je godsdienstige waarheid en je godsdienstig leven, op heel die gefantaseerde voorstelling over wat je dit en dat hebt, dan komt er in het leven maak de Heilige Geest vrijbaan over de tekenen van zijn waarheid en van zijn gunst en ontferming. Dan kun je blijer worden met het versje: God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken, dan een ander die een godsdienstige buit vindt. Ja, dan kun je niet zo spreken misschien over een gangetje hier en een gangetje daar. Een wegje zus en een wegje zo. En een kruipgang en een sluipgang, oh, noem maar op. Nee, maar daar verwonderd over te zijn en zeggen: o grote God, wat een waarteken. Maar eeuwig zijn verbond gedenkt. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht. Tot in het laatste nageslacht. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Als je met je eigen weg en je eigen godsdienst bij je kinderen altijd aan het zeuren bent, dan zeggen ze tenslotte: je kan voor mij, ik weet niet wat. Want dat weten we nou wel. Dat weten we wel. Maar als je verwaardigd wordt om te zeggen: kinderen, denk erom hoor. Het gaat niet om de waardigheid van je vader en van je moeder. Het gaat niet om de waardigheid van jullie, want jullie zijn smeerlappen. Maar het gaat om de waarheid van Gods verbond en zijn getuigenis. Nou, dat maakt meer indruk dan die walgelijke vertoning van ons mensen. Die een ander de keel uithangt soms. O, dat is het wondere teken van de waarheid. Hij heeft het gezegd. Hij heeft het bevestigd. Daarin. Zo is het gegaan, zegt hij. Zo ben ik de dood ingegaan. Zo ben ik de Jordaan ingegaan. Het is een teken bij de waarheid van mijn woord gegeven, dat het u bij vernieuwing voorstelt en voor de ogen schildert. Ja, dat is groot. Dat is allergrootst, geliefde. Dat is groter dan koren en most. En een huis vol geslachte beesten, dit groene moes van des Heren waar tekenen. Zalig is hij die er een oog voor krijgt. Het zijn de begeerte zijner ziel om te zeggen: ja, Heren, dat is het mens door meerder waard dan het fijnste goud op aard, de tekenen van uw waarheid. Want met de tekenen van uw waarheid kan ik leugenaar, valse getuigen, kan ik raddraaier en boos doen, kan ik ontrouw kind, kan ik zalig worden waar God het wil. Niet omdat wij het wilden, maar omdat Hij het wil. Want Hij betekent de waarheid in de sacramenten. En hij schildert ze ons voor de ogen. Het is ook een zegel. Een zegel wat beklemtoont dat het echt is. Dat het waar is. Dat zegel dat verzegelt niet u en mij. Maar het verzegelt in onze harten voor het geloof het werk van Christus. Dat, wat is een sacramentele zegen? Wat is dat eigenlijk? Ja. Ach ja, een mens zegt wel eens: ja, het woord, dat is volkomen waar. De meeste zegen is een zegen uit het woord die er genoten wordt, zelfs onder de bediening van de sacramenten. Daarom was het ook misschien geen slechte gewoonte dat van onze vaderen sommigen niet preekten, maar stil nederzaten, afwisselend een stukje lezend uit de dierbare woord des Heren, beschrijvende zijn vernederingen en zijn gangen hier in de staat en strappen der vernedering. Dat is nog ineens zo onverstuurlijk. Omdat men daarin als het ware te kennen gaf: God werkt nu op een aparte wijze. Hij wil nu niet door het oor alleen, maar ook door het oog wil hij de zielen versterken in het allerheiligst geloof. Hij wil als het ware het zegel des geestes in hun harten doen ervaren alsof de Heilige Geest getuigde. En dat is nu de waarheid. Eerst wordt de waarheid hun afgetekend en dan de Heilige Geest die geeft getuigenis dat het waarachtig is. En dat het geen leugen is. Het is een zegel. Het is net alsof de Heer dan hier op aarde zegt, dit is mijn ring. Dit is mijn staf, mijn snoer, mijn zegelring. Kijk eens. Dat eenvoudige brood is op zichzelf niets. Maar door het woord is het tot een sacrament verheven en geworden. Door het woord. Door het woord wat de koning sprak, neemt, eet, dit is mijn lichaam. Dat water, dat is ook niets op zichzelf, net zo min als het brood. Maar door het woord wordt het voor het oog des geloofs een zegel, dat God zo getrouw is als sterft. Hij zal het werk voleindigen. Dat wordt verzegeld. Verzegeld wordt het werk van de Heere God. Verzegelt het werk van zijn Christus. Geliefde, dat is ook een vrucht van onze door elkaar gooierij. Je hebt misschien uw hele leven al uitgezien naar verzegeling. Ook daarin, verzegeling. En dat je dacht aan het heilige avondmaal, oh ja, ik kom er weer als een onverzegeld mens onderuit. Ik had er wel wat anders van voorgesteld. Ik had gehoopt dat het zo mede mocht werken. Waartoe? Waartoe? Nou ja, we bedoelen het misschien niet zo slecht, maar het is wel slecht hoor, al bedoelen we het niet slecht. Maar dat we ook tenslotte niet zouden kunnen zeggen, ik ben bekeerd. Of ik ben gerechtvaardigd. Kijk eens, zo zou ik graag met avondmaal willen gaan, denkt de mensen. Dan wordt het avondmaal een soort openlijke bekendmaking dat je zo zachtjes aan ver genoeg bent gekomen om je eigen bij het volk des Heeren te mogen rekenen. Heb je ooit wel eens zo'n walgelijk Adamskind gezien? Toch kunnen we daar helemaal, met een mooie franje bekleed kunnen we daar, zo preekt de dominee ook. Of dat je naam nog eens mag horen noemen. Dat er nog een vruchtje uitgevonden is en zo ga je maar door. Ja. Maar ondertussen wordt vergeten dat een arme zondaar die waarlijk in de armoede terechtkomt, die kan alleen maar verzegeld worden door het verzegelen van het werk van Christus. Dat waarachtig de waarheid is. Dat is zijn troost. Dat is zijn hoop. Dat is het antwoord op alle vijandige schimpscheuten. Waar is God op wien gebouwde, daar hangt hij aan het vervloekte hout en aan wie uw zaak vertrouwde. Geliefde, dat is een mistasting. Ik weet wel hoor, je kan jaren naar de kerk gaan wijzen, mijn naam. Ja, maar je zal het nooit halen. Als ik 80 jaar oud ben en de Heere hou je het boek voor, dan zullen je handen weigeren om je naam in te vullen. Zal niet gaan vanwege de heiligheid des Heeren. Zal niet gaan. Heb je het ooit kloppend kunnen krijgen in je leven met dit of met dat? Met je armoede van geest? Met je hongeren en dorsten naar de gerechtigheid? Met je reinen van hart, want ze zullen God zien? Ben je er daarmee uitgekomen, wees eens eerlijk? Ben je er daarmee uitgekomen? Of zul je er alleen maar uit kunnen komen met de werken van een ander, van die dierbare en beminnelijke persoon en middelaar? Daar toch alleen maar? Waar krijg je dan een verzegeling in nodig? In je eigen akelige godsdienst en gedachten? Zou je denken dat de Heer die nog gaat verzegelen? Wel nee. Dan laat de Heer je net zo lang mee rondtollen totdat je van je hoofd tot je tenen gaat voelen. Nee, het gaat niet, heren. Ik kan voor u niet bestaan met heel mijn walgelijke vertoning. Want de mens op zijn best genomen bedoelt nog niet meer als zichzelf. Dat is nou een mens. Dan moet je die waardige mens uit zijn bank op zien reizen. Daar gaat hij. Want hij is bekeerd. Oh, oh, oh. Maar wie gaat er nou als een hert? Als een hert.
als een arme. Daar niets verzegeld meer hoeft te worden, want er is al verzegeld in zijn leven. Dat zijn naam genoemd is, dat hij niet kan rechten met die God die sterker is dan hij. Dat hij nog geen 5 minuten kan bestaan. Dat hij nog geen week van voorbereidingen en van betrachtingen aan kan brengen. Dat hij er misschien nog wel ellendiger langs gelopen heeft als de week daarvoor. Dat hij nog geen gedachte kan denken, hij kan niets opbrengen. Laten we het nog bedenken, geliefde. De genade Gods is onconditioneel. Dat doet God uit vrije goedheid waar. Ja, een vriendelijk beschermer. Je moet niet wat van die godsdienst wat willen maken. Want als je gaat zeggen, oh, ik heb van de week al zo'n heigend hebt, dan ben je er weer naast. Dan zijn we er weer naast. Zijn we er weer naast. Nee hoor. Echt, dat de Heer het in uw harten verbinden en in mijn hart, dat die rechte koers in de ziel gevonden worden. Dat we daartoe mogen komen, dat is voor alle armen en ellendigen, daar gaat het hier over. Alle degenen die hun godsdienst het niet meer kunnen houden. En die zeggen, nee hoor, ik heb misschien wel eens gedacht dat ik wat met dit en dat had, maar ik kan het er niet mee doen. Het kan nooit geen grond zijn voor me. Nee, het kan niet. En dat ze daarom begeerig worden, dat God zijn werk verzegelt. Dat het nou waar is dat die dierbare borg daar gekropen heeft. Dat hij daar geroepen heeft, waarom hebt ge mij verlaten? Dat hij daar gezegd heeft, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dat hij daar zijn genadehanden heeft uitgestrekt naar een moordenaar. Die door zijn eigen zegelen heen was gezakt en die zei, wij toch rechtvaardig. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Wat had die man anders dan zonden en ellende? Maar nou verzegelt de Heer Jezus, verzegelt zijn eigen doel. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Dat is toch genade? Dat is genade, dat is als het ware iets onbegrijpelijks groot. Daar kunnen wij met ons verstand nooit bij. Dat is Gods werk die het waarachtig doet. En die niets van ons in aanmerking neemt. Dus, wat is de conclusie? Wat zijn sacramenten? Wat houdt de bediening van de doop en het avondmaal in? Nee, dat houdt niet in de bevestiging en de verzegeling van dat er toch in Adam nog wel wat gevonden wordt. Nee hoor. Maar het houdt de betekening en de verzegeling in van Gods gerechtigheid in Christus Jezus. Nou kun je het zelf eruit, het hangt er niet vanaf, dat zeg ik erbij. Maar als je nou toch wil onderzoeken welke stand je bent van leven, dan kun je dat nou als maatstaf enigermate misschien zien liggen. Dat je zegt, ja, tegen je eigen dwaas, zondaar, wat wil je nou eigenlijk? Wat wil je? Weet je het niet? Wat zou je nou begeren? Ja, dat het, ik zou wel eens willen weten. Er is niks meer te weten. Die meent iets te weten, die heeft nog niets verstaan. Ja, maar ik zou het wel eens bevestigd willen hebben. Wat wil je bevestigd hebben? Wat wil je? Heb je nou toch nog wat vast in je eigen? Grijp je nou toch nog wat vast? Ja, zeggen, maar het werk Gods. Het werk Gods. Goed zo. Nou komen we langer zijn. Nou, dat werk Gods, wat God gedaan heeft, in die dierbare zoon zijner liefde, dat gaat de Heere verzegelen en betekenen. En wat verder? Nou, dan ben je gelukkig als je zo'n arme stakker bent, dat je zegt, ik heb niks. Maar daar heb ik, kan ik niet buiten. Dat heb ik nodig. Niet dat ik een stempel op mijn hoofd krijg, helemaal niet. Geen behoefte aan. Ook niet dat ik eens even laat zien dat ik nou wel bekeerd ben. Ook geen behoefte aan. Maar heren, ik ben zo'n ellendeling. Ik ben zo'n ongelovige. Ik ben zo'n verkeerd gericht zondaar. Zal ik nooit ophouden met de schuld te vermeerderen, heren. Ach,
Ik vind het zo groot dat u het nog eens wil laten zien, heren. Uit genade zijt gij zalig geworden en dat niet uit u. Door het geloof, het is Gods gave. Zulke zondaren die zijn van harte welkom. Ja, want daar gaat iets waaien van de vrije genade en de vrije gunst. Daar valt die akelige beklemming van de waardigheid van de vrome en de bekeerde mens, die valt eens een ogenblik van je af. En dan zeg je, ach heren, hoe het ook mogen tegenlopen. Esther zei, kom ik om, dan kom ik om. Een ander die schoof stilletjes uit zijn bank, hij komt er niet uithouden en hij sloop er naartoe. Met de gedachte, dat overleef ik niet, de heren zal me vast doodslaan. Maar hij ging toch. Waarom? Waarom? Hield u er dan geen rekening mee dat hij zomaar in de kerk door God doodgeslagen kon worden als een huichelaar die het sacrament misbruikt? Ja, daar heeft hij heus wel over gedacht. Maar het kwam toch uit dat hij meer waarde hecht aan Gods heilige rechten en inzettingen dan aan zijn eigen hemel of hel. En daarom ging hij. En daarom zei hij, nou, al was het in benauwenis des harten, misschien kom ik er niet meer vandaan, misschien niet leven. Wat kan een mens verborgen zitten en verbonden in de strikken van het werkverbond, kan die erin verstrikt zitten. En dat die denkt, nou komen die levend meer vandaan, maar toch. Dan maar dood aan zijn voeten neer te vallen, om te betuigen dat hij waarachtig is en ik een leugenaar, en dat zijn verbond niet zal wijken tot in eeuwigheid. Het zal allemaal meevallen voor die stakken. Voor zulke ellendigen zal het meevallen. Maar het zal nooit in de eeuwigheid niet meevallen voor de hoge statuur van Adam. Die tenslotte meent als rechthebbende aan te kunnen gaan met een recht op het eeuwige leven. Daar zal het niet voor meevallen. Maar de grote zweetdruppels van doodsangst zullen straks op zijn hoofd staan. Als hij gaat sterven, en dan zal hij nog gaan zeggen, dat is eeuwig kwijt. De Heere zal hem behouden als hij van het geestelijke Sion is. Maar hij zal het grondig leren dat hij alleen om der gerechtigheid van een ander zalig wordt. En niet om iets in hem. Nu, dat verzegelt de Heer. Van God zijn ze ingezet. Van de Heere zijn ze ingezet. Opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte des evangelies des te beter te verstaan geven en verzegelen. Letten we een ogenblik op de verhouding van woord en sacrament. Kan maar heel kort zijn. De verhouding. Want er is een zekere verhouding. Het woord is één. Onthoud dat goed. Niet zoals bij de Roomse, die magische voorstelling van de sacramenten, dat flakkerende kaarsje, die schemering, die sfeer, dat overdragen van een zekere genade op elkaar, als de wijwater gestrooid wordt en de kwast gesprenkeld. Nee, dat niet. Ook niet al die onschriftuurlijke gedachten, alsof het een soort voertuigen zijn, waardoor op een wonderlijke wijze er bij ons wat ingebracht wordt, een kiem der wedergeboorte of wat dan ook. Nee, niets van dat alles. Nee. Dat is het allemaal niet. Het woord is één. Het woord des kruises. Het woord van de prediking des heilige evangeliums. Dat is één. Dat is nummer één. Het sacrament is niet boven het woord. En nogmaals, we hebben het al eens meer overdacht, de verhouding van woord en van sacrament. Jullie moeten echt niet denken, u niet en ik niet, dat we zomaar onder het woord kunnen zitten en het sacrament als het plaats slaat. Daar zul je bedrogen mee uitkomen. Want dan zal in de toekomst nog eens openbaar komen waar je eigen een oordeel aan gegeten hebt. Dan heb je eigen een oordeel gehoord met je oren. Want het zou beter zijn dat je nooit in de kerk gekomen was dan dat je zo in de kerk zit. Tot je dood toe. Dat je je handen zit te wrijven en zegt, nou ja, daar heb ik in ieder geval, hoef ik mij eigen niet over te beschuldigen, want ik ben nooit aan geweest. Ik ben nooit aan het avondmaal geweest. Wat dat betreft, oh nee. Je hebt een veel grotere gruwel gedaan. Je hebt het woord van God veracht. De inzetting van het woord. Houdt er altijd erg in, mensen. Er komt wel eens zo'n opgeschroefde voorstelling voor, weet je wel. Het woord, nou ja, dat is heel gewoon. Sacrament, nee, maar dat. Laat het u dan vanavond duidelijk zijn. De verhouding van woord en sacrament. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het woord wordt ons gepredikt. Zeg niet in uw hart wie zal in de hemel klimmen of in de afgrond nederdalen, Christus opbrengen of neerhalen. Nabij u is het woord. Het woord dat onder u gepredikt wordt. Hoe zouden ze geloven indien het er niet gepredikt wordt? Maar hoe zouden ze het ook kunnen verwerpen indien het niet gepredikt wordt? Dat is verschrikkelijk. De verwerping begint niet bij aan- of afblijven van het avondmaal. Maar de verwerping, onze verwerping heb ik nu op het oog, die begint bij het verachten van zijn dierbare woord. Daar begint het. Dus iedereen die denkt dat hij nog wel op zijn gemak kan zitten als hij niet aan de tafel zit, maar wel in zijn bank, die worden de rust opgezegd van Gods wegen, zodat hij mogen verstaan, het ware me beter, dat ik nooit wat van dat evangelie gehoord zou hebben, dan om er zo onder te verkeren. Heus, daar heb ik niet mee gered. Daar ben je verloren mee of behouden met het woord. Dat is een reuken des doods ten dood of ten leven ten leven. Geliefde, dat is een ernstige zaak, de verhouding van woord en sacrament. Eerst zijn daar, noemt de Heidelberger, de belofte des evangelies. Om die beter te doen verstaan, geeft hij zijn sacrament. Dat is de verhouding. Het sacrament verhoudt zich tot het woord als een begeleidende onderwijzer. Als een onderwijzer. Die zegt, kinderen, jullie hebben nou zoveel maanden het woord gehoord weer. Nu, het is tijd dat ik het u ook nog eens laat zien, opdat je het nog beter kunt verstaan en verzegeld worden voor uw zielen. Namelijk door die geest der verzegeling. O, dat is eigenlijk de verhouding. Het is de dienstknecht van het woord. Het is de begeleider van het woord. Het is ook nog een uitlegger van de belofte van het evangelie. Daarom hoef je dat niet zo te minachten, maar ook niet op te schroeven. En net te doen, het avondmaal, daaraan of niet aan, dat, dan ben je verloren. Nee, we zijn verloren. We zijn verloren. En ik begrijp niet, als je dat zou beamen, waar je de moed vandaan haalt om nog ene zondag in de kerk te komen. Begrijp niet hoe je durft. Met de vaste wetenschap dat dat woord je schuld vermeerdert. Dat dat woord elke zondag weer u voor de zaak plaatst. Die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Die niet gelooft, is alreeds veroordeeld. Is niet een list van de hel, dat het kerkelijk leven zo is ontaard, dat men gewoon rustig van de preekstoel zegt, het is toch zo'n weldaad, zou ik wel eens willen weten. Of dat dat een weldaad is als je onder zo'n leer moet zitten. Zou ik wel eens willen weten, zo'n leer van wie? Die ze dan voorstellen dat het zo'n weldaad is, hè? O, het is zo'n zegen. Dat uitwendige, de Heer, het is uitwendig hoor, maar de Heer zegent het om mensen, begrijp je? En je kan erom vragen en je mag erom vragen. Ja, ja. Ik zou het wel eens willen zien. Maar de ware leer die houdt u voor. Het is wel een weldaad dat je dat mag horen in de ware leer. Maar die ware leer van Gods woord die houdt ons voor. Dat het helemaal niet zo'n weldaad is als we er zo onder zitten hoor. Helemaal niet. Als tevreden mensen die tenslotte nog bidden of dat we het een keer ontvangen mogen. Maar die alsnog in onze duisternis voortwandelen. Het is geen weldaad. Dat is een vloek. Dat is een vloek. Hij kon al daar niet vele krachten en tekenen doen vanwege hun ongeloof. En hij zeide, wee u Bethsaida, wee u Chorazin. Gij die tot de hemel toe verhoogd zijt, ge zult tot de hel toe nedergesloten worden. Het is wat. Oh ja. Dat is de ware voorstelling. Die legt ons op het nest van het evangelie. Die zegt niet, ik ben blij dat jullie er allemaal zijn. Het is toch zo'n groot voorrecht. Nee. Die zegt, het is te hopen dat jullie hier mogen zijn. Vanwege te horen Gods genadeboodschap. want anders zou je beter vandaag in de bioscoop kunnen zitten. Of in de kroeg misschien nog wel. Want die mensen zullen het niet zo zwaar hebben daarin als wij. Als straks het oordeel komt. Zie je dus, onthoud dit ervan, de verhouding van woord en sacrament. De dienstmaagd des Heren, die zegt, kijk eens, je hoort het woord. En als ze de drinkbeker gedronken hadden en de lofzang gezongen, gingen ze uit naar de olijfberg. Kijk eens, daar ziet ge een drinkbeker. In uw hand, in uw, ja, in uw van nature onreine, bevende hand. Maar de belofte des evangelies wordt verzegeld, verstaat. Kinderkens, zegt het evangelie, die beker was in de hand van de middelaar. Hij nam die kelk op en heeft eruit gedronken. En hij gaf hem zijn discipelen. Hij heeft hem geheiligd. Hij was de zaak zelf. Zie dat water eens. Laat deze dienstmaagd bij het woord u eens onderwijzen. Zie het water eens, die droppelen. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde nederviel. Dat wil het eigenlijk zeggen. Die sacrament, die verhouding. Zo wil hij die belofte des evangelies ons beter nog doen verstaan. Als je die waterdruppel ziet en je gelooft, dan zie je daar het dierbare bloed wat neervalt op die zwarte aarde. Dan zie je zijn gezegend aangezicht met de doornenkroon verwond. Dan hoor je hem die sprak, ik geef mijn rug degene die mij slaan. En mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Hij wordt daarin beter te verstaan gegeven en verzegeld. Dat is de verhouding. Doe nou niet zo eenzijdig. Kijk nou niet zo vreemd als er naar uw gedachte één te veel is aan het avondmaal of twee. Want misschien bent u al te veel hier in de kerk dat God je er straks uitslaat. Omdat je al 10, 20, 30 jaar zijn evangelie bespot hebt en zijn woord. Denk daar liever eens over. Denk daar eens anders veel belangrijker. Dan ben je misschien naar een mens, een jong mens of een oud mens. Kijk, die getrokken wordt uit zijn plaats om aan zijn tafel te mogen zitten. Zo deed de Heer nog niet met Judas wat u doet. Waar halen wij de vermetelheid vandaan? Ach, geliefde, zie dan. Hoe dat de Heer met het sacrament zijn belofte uitlegt. Op zichtbare wijze. Zodat ook het oog, niet alleen het oor, mag rusten op het tastbare brood. De zichtbare wijn, het water dat gesprengd wordt. Opdat de kracht daarvan in uw zielen ervaren mogen worden. Ja, hij wil door dat teken en zegel, door dat sacrament het woord bevestigen, het woord waarin ons gesproken wordt dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. We laten het bij dit antwoord. We kunnen dan misschien, zo de Heere wil, volgende week, 's avonds, dit andere antwoord nog een ogenblik overdenken. De doel van de sacramenten. Geliefde, wij staan er weer voor. Voor, ja. Dat klinkt misschien een beetje plechtig, een beetje gewichtig, maar zo bedoel ik het niet. Ik bedoel, we staan voor het gewichtige van het heilig sacrament. Wat is het doel? Doel van het heilig sacrament van het avondmaal. Dat God daardoor wil betuigen dat hij niet in mij, maar dat hij in de enige offerhanden van Christus een volkomen welbehagen. En dat hij vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Ja, zegt er een, dat is het punt wel. Ik geloof dat wel. Dat hij alleen om het slachtoffer van Christus, dat enige slachtoffer, aan het vervloekte hout des kruis genade schenkt. Maar ja, dat kan ik net niet zeggen. Als u gelijk had, geliefde, dan zou alleen een bevestigd gelovige, als zo zou het nog lukken, die zou een avondmaal mogen komen. En daar ben je het toch niet mee eens, hè? Nee. Want het geloof, je zou haast zeggen, of het heilige avondmaal, dat kunnen zulke mensen wel overslaan. Die kunnen wel, het mag niet, maar ik zeg nou bij wijze van spreken, die kunnen het wel overslaan. Die hebben geen verzegeling nodig, want die zijn zo sterk. Die zijn zo opgewassen. Dus uw redenering gaat niet helemaal op als je zegt, ja, schenkt, vergeving der zonde, eeuwige leven. Ja, maar dan moet je er eens even bij bedenken, hoor. Het is moeilijk te volgen, ik kan het zelf ook niet volgen, hoor. Daar loopt het niet over. Maar de Heere die weet het wel. Er staat uit genade schenkt. Dan moet je eerlijk wezen. Zou je nou een andere vergeving kunnen beogen dan die vergeving die uit genade geschiet? Heb je dan een andere weg? Heb je een ander middel? Zou je dan zo zalig willen worden, met andere woorden, Gods genade en toch nog ook nog een klein beetje van u erbij? Van een beetje dit en een beetje dat. Zou je dan zo zalig willen kunnen worden? Versta het toch eens. Het gaat hier om het wezen van het geloof. Het gaat er nog niet eens om in die zin of dat u dat begrijpt in de eerste plaats niet, want het is niet te begrijpen. Gaat er ook niet om of dat u dit of u dat, nee. Gaat er alleen maar daarom. Geloof je dat God het uit genade schenkt, of geloof je dat de Heer het schenkt uit genade en om iets van u? Als je nou verwaardigd werd in je leven om te geloven dat als je zalig wordt, dat je alleen maar uit genade zalig wordt. Als je zonde vergeven, dat ze alleen maar uit genade vergeven zullen zijn. Dat je enige hoop is op de genade God. En dat dat hele kaartenhuisje van uw godsdienst is beginnen te wankelen. Dan word je hier dus ingesloten. Dan word je niet uitgesloten, maar dan word je ingesloten. Al die ellendigen die worden hierbij ingesloten. Dat een godsdienstig mens het benauwd krijgt, die hoop verzegeld en verzekerd is met zijn eigen, dat kan ik me indenken. Dat zou ik me in kunnen denken. Maar, als je daar niet bij hoort, dat de Heer je eruit getrokken hebt en je ervoor bewaard hebt, dan hoef je niet te schrikken. Want ik zou zeggen, dat moet je toch met blijdschap aanhoren, dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus, de volkomen vergeving der zonden, schenkt. Uit genade. Zou je dan een vergeving kunnen hebben om iets anders? Nee, toch zeker. Ach ja, gezegd en nu als kon ik dat nou maar eens geloven. Geloof me dan nog niet dat je het nooit geloven kunt? Dat het geloven een zaak Gods is? Wat zoek je nou? Ja, wat zoek ik nou? Ik weet het ook niet meer. Dat is de bedoeling van het woord. Dat wij ook deze avond eens zouden mogen zeggen, Heere, ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Ik weet niet meer hoe het allemaal is. Ik hoop ook dat het woord in uw hart mag getuigen dat het de waarheid is. Dat hoop ik ook. Niet ik, maar het woord. En dat je van de week mag zeggen tegen die Heere, leer mij toch eens uw wegen door uw woord en geest. Want ik zoek het, maar ik zoek het op de verkeerde plaats. Ik hou iets vast, maar ik hou het verkeerde vast. Niet om wankelbare belijdenis der hoop, maar mijn eigen hou ik vast. Ja, geliefde, en als je dan zo de week doorgaat en het is en je zegt, ach ja, nou is er niks, allemaal niets. Dan zegt de koning, hier is alles. Hier is alles. Maar er moet ook waar zijn, wat ik daarnet noemde, hier is niets. Ik heb niets. Want de hele wereld praat wel over arme zondaar zijn. En over dit en over dat. Maar ze barsten van de bezittingen. Het loopt de spuigaat uit. De een is Abraham's zaad. En de ander heeft de medaille van geloof op zijn borst. En een derde, die zo lief. Oh, dat kan die niet verloochenen. De koning verloochenen, oh nee.
Het loopt er aan alle kanten uit. Maar als u het waarachtig hier mag bekennen, dat je zegt, ach ja, wat zijn er toch veel mensen, maar ik heb niets. Dan zeg ik u bent een eind op weg. De Heilige Geest, die heeft u onderwezen. Die heeft met u begonnen om u te gaan leren uit genade zalig te worden. En dat niet uit u. Wel nu. Dan zult ge ervaren. Komt, vrienden. Daar is plaats. Komt, prinsendochter. Je zegt wel, ik loop kreupel. En ik ben kreupel. Ik kan nooit meer recht lopen. Maar hij zegt, hoe schoon zijn uw gangen in uw schoenen, o prinsendochter. Gij zegt, ik ben zwart. Hij zegt, toch lieflijk in mij. Gij zegt, ik heb niets. Wat moet ik nu medebrengen? Hij zegt, zoals ge zijt, mijn vriendin. Zo arm, zo naakt, zo blind, zo ledig. Verbeel je maar niets. Zegt ge, ja maar, ik heb zo weinig lust, innerlijke behoefte. Hij zegt, ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden, eer dat ik lijde. Ja, maar zegt ge, waar moet ik dan heen? Hierheen. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, terwijl de dood voorhanden scheen. Toen ik overstelpt was door ellende, dood of levend, in de handen van de genadige God van. Zij dat hij ons vervloekt, het zij dat hij ons zegent, al hier, nu. Zo gaat ge een goede koers, dan verliest ge het heft uit uw handen, dan zult ge het na deze verstaan. Dat hij zijn handen uitstak naar een arm en ellendig volk. Maar die zullen ook alleen op zijn naam gaan vertrouwen. De Heere stelt het u tot rijke zegen. Om in vrij en blijmoedigheid met de dichter te mogen getuigen. Ik zal bij de kelk des heils uw naam vermelden en roepen u met blijde erkentenis aan. Amen.